hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u van God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 8 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 8, de versen 1 en 4.
Thank you.
Deze avond staan we stil bij een tweetal schriftgedeelten. De eerste schriftlezing is Efeze 2, de versen 11 tot en met 22. En de tweede schriftlezing is uit het Johannesevangelie, het 20ste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 23. Dus de eerste schriftlezing Efeze 2, de versen 11 tot en met 22. Tweede schriftlezing Johannes 20, de versen 19 tot en met 23. Doch vooraf doen we in gemeenschap met allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart al dus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Daarom gedenkt dat gij, die eerst zijt heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat er gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemden van het burgerschap Israël, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eerstijds verre waard, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen en door het kruis de vijandschappen aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden den toegang door één geest tot een vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel, in den Heere, op welke ogen gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. Als het dan avond was op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u bieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als zij dit gezegd had, liet zij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Tot zover.
het aangezicht des Heren, laat ons bidden. Groot en heilig en rechtvaardige God in de hemel, Heere, uw ogen doorwandelen de ganse aarde. Ja, Heere, zelfs uw ogen zien onze gedachten en peilen de overleggingen in ons hart. En wat is dat een troost voor een Petrus, dat u alle dingen weet, dat u weet dat hij u lief had. Wat is het een ontzaglijke werkelijkheid, uw alwetendheid, voor de goddelozen en voor hen die huichelen, die zich voordoen alsof ze een kind van God zijn, maar het niet zijn. En Heere, dan weet u het ook hoe het in ons hart ligt. Gij weet ook wat ons gedreven heeft om hier onze plaats in te nemen. En Heere, dat het toch niet zal zijn uit gewoonte. Maar Heere, dan weet gij of er hier ook mensen zijn die door de nood gedreven een plaats hier hebben ingenomen, die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, die zo verlangend zijn gemaakt door uw geest om uw stem en uw woord te horen. En Heere, zou u dat toch willen geven ook deze avond, want het gaat om uw woord. En Heere, dat ook dan ook uw woord verkondigd mag worden naar de zin en mening van uw lieve geest. Zou u dan ook deze avond de hemelen willen schuren en nederdalen en op en onder de kansel werken krachtdadig door uw geest. Heere, open nog harten die dicht zijn. Neem stenen harten weg en leg er een vlezen hart voor in de plaats. Dat we toch voor het eerst in ons leven uw stem mogen horen, omdat we zouden leven. Heer, en dan willen we u danken dat u ons zo in het midden van de week door uw voorzienigheid hier, ons hier hebt gebracht, rondom dat geopende woord van u. En o Heer, en dan heeft dat evangelie geklonken. Dat evangelie dat spreekt van vrije genade. Vrije genade waar we van nature zo vijand van zijn. En o Heere, waar uw volk de weet van heeft hoe ze daartegen gevochten hebben. We willen nog wel van genade horen, maar geen vrije genade. Want waar uw genade valt, dan valt die toch vrij. En o Heere, daarin ligt toch de zaligheid. Want als uw genade niet vrij viel, er zou geen zonde bekeerd worden. En daarom heeft uw volk het ook geleerd, dat nou de grond der zaligheid daarin ligt, in dat eeuwig welbehagen bij u vandaan. Want ach Heere, wij kunnen nog vaak van die hoge gedachten in onszelf hebben, dat wij het nog wel goed menen, dat wij u zoeken en dat wij willen bekeerd worden. Maar wat is dat een ontdekkende les als we gaan leren, door uw geest, dat we het niet willen. En dat we het niet kunnen, maar bovenal niet willen. O Heere, dat we zo vijand van u zijn, dat we liever verloren willen gaan, dan dat we door u geholpen zouden worden. En toch is er een volk, ook in onze tijd, die weet van dat moment dat hij het ging verliezen van u. En o Heere, dat verlies geeft nou eeuwige winst. En zou u ons daarvoor in willen winnen, van die soevereine genade, hier waar de wapens uit handen worden geslagen, en daar we nog eens als een zondaar voor u worden gesteld. O Heere, wilt u dan ook zo in ons midden zijn? Wilt u zijn ook met uw kinderen, ook hier ter plaatse? Zou u hen ook willen vertroosten, willen ondersteunen, bemoedigen of vermanen als dat nodig is. Ach Heere, wees ook met die kleinen in de genade, die voor hun beleving overal buiten staan, maar die toch niet durven te ontkennen dat u begonnen bent in het leven. Ach Heere, dan moet het verder, dat is waar. Maar zou u hen toch ook teerkost willen geven op de weg? Zou u hen ook willen vertroosten en bemoedigen en versterken? Och Heere, dat ze mogen opwassen in de genade. Wilt u zo ook met ons allen zijn, ook als we voor eigen rekening nog leven? Heere, zeg dan die dodelijke rust eens op. Heere, dat dat de schuldbrief nog eens ontvangen mag worden. Omdat de nood nog eens wordt opgebonden. Dat we maar bezig zijn ook in deze drukke tijd, waarin we ons zo druk kunnen maken om allerlei dingen. Maar dat we nou eens druk zullen zijn om die ene vraag, mijn ziel. Doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O Heere, dat we u zullen zoeken. En uw Zoon Jezus Christus, als die enige gerechtigheid die voor u kan bestaan. O Heere, wees dan zo in ons midden. Verblijd ons nog met uw komst. Heere, we bidden dit. Niet omdat we enig recht hebben, enige verdiensten. Maar Heere, zie ons toch nog aan in de Zoon van die eeuwige liefde. En dat in de uitdelging van al onze zonden. Op Jezus wil alleen. Amen. Tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in Johannes 20. Daarvan het laatste gedeelte van vers 19, Johannes 20. De laatste woorden van vers 19, waar Gods woord in onze tekst luidt. Vrede zij uw lieden. We zetten boven de prediking de vrede van Christus. Een drietal gedachten. In de eerste plaats, de vrede van Christus schept orde. In de tweede plaats, wordt aangebracht door verzoening. En in de derde plaats, de vrede van Christus geeft blijdschap en rust. De vrede van Christus schept orde, wordt aangebracht door verzoening en geeft blijdschap en rust. We gaan eerst met elkaar zingen van Psalm 35 en daarvan de versen 10 en 13, terwijl er tweemaal wordt gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de mannenvereniging en de tweede rondgang is voor de kerkvoogdij. Ondertussen zingen we van Psalm 35, de versen 10 en 13.
Thank you.
Johannes 20, het 19e vers, begint dan ook zo met die woorden: als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren op de vrees der Joden, stond Jezus, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Er wordt zo'n melding gemaakt ook over die eerste dag der week. En er is al heel veel gebeurd op die dag. We weten dat met die eerste dag der week, dat daarmee de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus mee bedoeld wordt. Het is Pasen geworden. De dood kon hem niet langer houden in het graf. En op die paasmorgen is hij opgestaan. Door de kracht, door die goddelijke kracht. En niets en niemand, heel de hel, heeft hem niet in het graf kunnen houden. En hoe zijn zijn discipelen blind geweest, ook voor die tijd, voor het lijden en sterven van Christus. Wat hebben ze steeds ook aardse verwachtingen van hem gehad. Wat was er nog weinig geloofszicht op nou zijn borgtochtelijk werk, op zijn priesterlijke bediening. Ze hielden hem voor een profeet, ze hielden hem voor een koning. Maar nou die priesterlijke bediening, daar waren ze zo blind voor. En hoe heeft de Heer Jezus hen daar voortdurend ook in onderwezing, zo vanaf Johannes 14, het eerste vers, gaat het voortdurend hoofdstukken lang, voortdurend onderwijs, dat de Heer Jezus geeft alleen aan zijn discipelen. Hij doet daar ook geen wonderen meer voor de scharen. Hij predikt daar niet, maar alleen maar onderwijs aangaande zijn lijden en sterven. Maar hij heeft ook gezegd dat hij ten derde dagen wederom zou opstaan uit de doden. Maar als ze nou al zo blind waren voor zijn sterven en voor zijn lijden, hoeveel te meer blind zijn ze geweest voor zijn opstanding. Nou, we kennen allemaal die geschiedenis. En ook nou, op die eerste dag de week, dan zijn er al zoveel getuigenissen geweest. Daar hebben Petrus en Johannes het lege graf gezien. Er zijn vrouwen gekomen die twee engelen hadden gezien. Daar is Maria Magdalena al tot hen gekomen, dat zij niet alleen een engel heeft gezien, maar dat ze ook haar Heere heeft gezien en zijn stem heeft gehoord. En toch, wat lezen we dan? Nou, dat het dan avond was op diezelfde eerste dag de week en die deuren waren gesloten vanwege de vrees van de Joden. Toch bevreesd. Toch een en al vertwijfeling bij die discipelen. Nou hadden ze dat wel gehoord, maar ja, ze hebben zelf niets gezien. Ze hebben hem zelf niet gehoord en zou het dan allemaal wel waar zijn? En dan waren ze bevreesd voor de Joden. Want de Joden hadden ervoor gezorgd dat hun meester gedood was. En zouden zij dan nu het volgende slachtoffer zijn? Zouden zij nou ook moeten sterven? Vreesachtig zitten ze bij elkaar. Maar was dat nou eigenlijk nodig? Dan hadden ze al zoveel getuigenissen gehoord dat hij was opgestaan. Maar als dat er niet was geweest, als ze dat nou zelfs niet hadden gehoord, hadden ze dan nog één reden gehad? Hadden ze dan één reden gehad om wel bevreesd te zijn? Heeft de Heer Jezus het al niet voor zijn lijden en sterven gezegd? In Johannes 16, vers 33. Ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen. En hoe bleek het ook wel niet bij zijn gevangenneming? Als ze daarop uitgetrokken zijn om hem gevangen te nemen, daar is hij naar voren getreden. Ja, niet alleen in zijn priesterlijk ambt geheel gewillig, maar daar is hij ook naar voren getreden in zijn koninklijk ambt. En daar heeft hij geëist: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Daar trad hij als de borg vooruit. En zelfs toen heeft hij geëist, laat deze heen gaan. Waarom waren die discipelen nou bevreesd? Gaan we ons deze avond verheffen boven de discipelen? Nee, geen zins. Want als we dat gaan doen, dan mogen we onszelf om nakijken of wij wel zelf kennis hebben ontvangen. Want als we zelf kennis hebben ontvangen, dan kunnen we niet meer boven de discipelen uit gaan staan. Maar dan gaan we dit begrijpen. Daar zitten ze. Met gesloten deuren, misschien wel een dikke grendel erop. Gesloten uit vrees voor de Joden. Stel je voor, ze zouden hun gaan zoeken of binnen willen komen. Dan zaten die deuren op slot, dan konden ze misschien nog via de achterdeur vluchten. De deuren naar de wereld gesloten. Maar hadden die deuren nou juist niet open moeten staan? Hadden ze juist niet moeten verkondigen, hij is waarlijk opgestaan. Jullie hebben hem wel gekruisigd, maar hij is na de schriften ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. Maar de deuren zitten dicht. En ineens is daar de Heere Jezus in het midden. Alles zit dicht. En dan lezen we zo, kwam Jezus en stond in het midden. In één keer was hij daar. Kinderen, hierin zien we ook dat de Heer Jezus niet alleen mens was, maar ook God. Dat hij almachtig is. En dat liet hij ook duidelijk ook zien, dat hij niet eerst hoeft aan te kloppen. Maar dat hij daar ineens is. Hij die ook al gesproken heeft, in het begin van de schepping. Hij hoefde maar te spreken en het was er. Te gebieden en het gebeurde terstond. En ineens staat hij daar in het midden. En wat is dit? Alleen zo dit enkele woord kwam Jezus, ondanks die gesloten deuren. Wat is dat al een prediking op zich? Wat is dat al een vertroosting? Als we dat nou op ons in laten werken. Dat er nou geen grendelen, geen deuren, dat niets, ook de vrees niet, hem tegenhoudt. Als we ons eigen hart hebben leren kennen, dat is totaal op slot. Onmogelijk. Kei en keihard. Dan wordt dat zalig worden onmogelijk, of niet? Dat hebben we toch geleerd. Als we zeggen dat we een kind van God zijn, dan weten we toch wat het is. Dat als de Heere nou in ons leven komt, en dan is het niet zo wat er tegenwoordig ook veel verkondigd wordt, zeker op al die jongere bewegingen, noem maar op. Dan heb je het in één keer. Weet je waar God begint? In de onmogelijkheid. Als God in je leven komt, dan word je buiten gezet. En dat zijn ontzaglijke lessen. Als we buiten de zaligheid komen te staan, dan kan heel Vriezenveen nog zalig worden, maar u niet meer hoor. Dat is totaal onmogelijk. En dan gaat de Heer daar een beginsel plaatsmaken voor het wonder. Maar dan is dit ook de troost, als je dan wel eens ziet. En misschien zit er hier wel iemand vanavond, die zegt, nou dat harde hart, daar loop ik nou elke dag weer tegenaan. Ik kan dan nooit meer zalig worden. En wat lezen we dan in de tekst? En kwam Jezus en stond in het midden. Dwars door die onmogelijkheden. Dwars door die deuren en die grendelen heen. Wat een troost. En als hij nou komt, hè, wat zegt hij dan? Wat zegt nou de tekst? Als hij dan zo in één keer te midden van die bange discipelen komt, die zo ongelovig waren, dan komt hij in het midden. Dan had hij toch naar recht kunnen spreken. O, gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Gij kleingelovigen, waarom hebt gij gewankeld? Daar had hij toch alle redenen toe om zijn discipelen te vermanen. Dat ze het niet verkondigd hebben op de straten van Jeruzalem. Hij is waarlijk opgestaan. Deze Jezus van Nazareth. Hij was de Messias, maar hij is opgestaan uit de doden. Ondanks een ongeloof of klein geloof, hoe we het ook willen noemen. Ondanks die vertwijfeling, zoals ze daar zitten, komt daar de zaligmaker binnen. En hij zegt, vrede zij u lieden. Maar wat is dan vrede? We lezen in 1 Korinthe 14 vers 33. Dat apostel Paulus zegt, God is geen God van verwarring, maar van vrede. Nou, op het eerste gehoor klinkt dat heel opmerkelijk in onze oren. Geen verwarring, maar vrede. Wat heeft verwarring en vrede nou met elkaar te maken? Nou wel, daar wordt ook dat woord vrede genoemd, maar vrede heeft ook alles te maken met orde. Dus daarom zeggen we ook altijd terecht, God is een God van orde. Vrede en orde. Want wat lezen we nou in het woord? Kijk eens in de schepping. Er staat de hemel en de aarde geschapen is. Wat lezen we dan? En de aarde nu was woest en ledig. Woest en ledig. En wat gaat de Heer nou verder doen ook in de schepping? Dan gaat hij orde aanbrengen. Die woestheid en die ledigheid moet weg. Hij gaat orde scheppen. En hoe doet de Heer dat dan nou? Neem alleen maar dat voorbeeld. Dan gaat hij scheiding aanbrengen tussen wateren en land. Er komt scheiding. Er komt over heel die aarde komt er een zekere orde. En ook de ledigheid van de schepping die gaat hij vervullen met bomen, met planten, met beesten. En uiteindelijk ook met de mens. En als nou die orde is aangebracht en heel die schepping daar is in harmonie, dan zegt de Heer en zie, het was zeer goed. Vrede zij u lieden. Orde scheppen. Maar zo doet de Heer dat niet alleen in de schepping, dat doet hij ook in de herschepping. Maar gemeente, we zijn van God afgevallen. Dat moeten we nooit vergeten. We moeten altijd beginnen waar God ook begint in het mensenleven. Wat laat hij dan zien? Dat je hart, dat je leven woest en ledig is. En dan wordt de rust opgezegd. Woest en ledig. Daar had je voorheen in je leven misschien wel een godsdienstig leven. Een zondig leven. Maar je had een bepaalde rust, een bepaalde vrede. En als nou de Heere gaat werken, dan wordt de rust opgezegd. Dan komt hij die schuldbrief thuis en dan zie je in je hart, het is woest en ledig. Eén grote chaos van binnen. Eén grote chaos. Heel mijn leven, zelfs mijn denken, mijn woorden, alles, één grote chaos. Dat is nou wat de Heere dan gaat doen in die herschepping. Dan gaat hij orde aanbrengen. Want die orde die er was, die harmonie tussen God en de mens, tussen God en Adam, ons bondshoofd, dat lag vlak. Daar was rust, daar was vrede. Maar wat is er nou gebeurd? We weten dat allen. Daar is daar de zondeval gekomen. En die zonde die heeft nou alles kapot gemaakt. Er is chaos ontstaan. En heel de schepping, al het schepsel, die zucht als in barensnood zijn. Zien we toch om ons heen. Wat zien we bijvoorbeeld ook om ons heen? Lees de krant maar eens na. We hebben met God afgerekend in Nederland. En de chaos wordt steeds groter, of niet? Of ben ik een pessimist? Of zie ik het verkeerd of zie ik het toch goed? Eén grote chaos. Mensen die worden steeds meer vervuld ook met haat. Geen vrede. Die vrede die gaat steeds meer wijken. Alleen maar chaos, ook de hoeksteen van de samenleving, het gezin, alles moet eraan. De regering is daar voortdurend mee bezig die hoeksteen weg te halen. En de chaos wordt steeds groter. Weet u wat dan hun schepping is? Dan gaat nou de Heer een zon daar weer brengen. In de gemeenschap met hem. Dat hij weer zal komen in een rechte verhouding met God. Maar zo zeiden ze dat vroeger ook wel. Als dan een ziel ook tot de ruimte gekomen was, dat hij teruggeleid werd naar het vaderhart Gods. Wat betekent dat? Dan wordt hij weer gebracht in die juiste verhouding met God. In die gemeenschap. Met die verbroken relatie. Die verbroken vriendschap. Want Adam wandelde met God als een vriend. Dan wordt dat weer hersteld. Dan komt het weer in een nieuwe vorm te staan. Dan komt er weer orde. Maar dat is nou ook een ontvangen genade. We zien het hier bij de discipelen. Onrust en vrees. En ik zei het al, terwijl ze al zoveel heerlijke beloften hadden gekregen. Terwijl de Heer had gezegd dat hij de wereld overwonnen had. Dat hij met hen zou zijn. En dat hij hen kracht zou geven om staande te kunnen blijven. En vrees en onrust. Een en al duisternis en vertwijfeling in hun ziel. Moedeloosheid. Hoe moest het nou verder? Nou hadden ze het zo goed gehad met hun meester. En dan was hun meester gestorven. En daarmee waren ze alles kwijt. Wij kunnen een geliefde verliezen. En daarmee verliezen we heel veel. Maar als een kind van God voor zijn waarneming de Here verliest, raakt hij alles kwijt. Alles. Dat hij heeft geleerd wat dat is, God lief te hebben boven alles. Dat is je rustpunt. Hij is de zaligmaker. Hij is je vertroosten. Hij is je toevlucht. Hij is je sterkte. Hij is je enige rotsteen. Hij is je alles. En hij weg is alles weg. Zeiden ze vroeger wel eens van, dan spraken ze wel van een komende en een gaande Jezus. Maar dat is waar. En dat is waar. En dat is nog de beleving van Gods volk, niet van de godsdienst. Want die kent geen vertwijfeling. Die kent ook geen moedeloosheid. En die weet ook niet wat dat is. Duisternis, vertwijfeling, ongeloof. Maar hier Gods volk wel. Als de Heer Jezus zich een ogenblik terugtrekt. Als daar zoete gemeenschap is geweest en hij trekt zich weer terug. Wat ontstaat er dan? Onrust. Onvrede. Moedeloosheid. Maar wat zien we nou hier? Dan komt hij weer terug. En dan komt hij bij zijn kind niet terug. Met scheldwoorden. Met bestraffingen. Maar dan komt hij bij zijn kinderen terug. Vrede, zij u lieden. En dan valt alles weer op zijn plek. Och, dan kan het buiten nog steeds zo stormen om je heen. Maar als de Heere nog weer eens wat van zich laat horen. Als daar nog eens iets van die gemeenschap met God in Christus gesmaakt mag worden. Valt alles weer op zijn plek. Daar komen we er straks wel op terug. Dat geeft blijdschap, dat geeft vrede en rust in het hart. Vrede, zij u lieden. Dat is onze tweede gedachte. De vrede van Christus wordt aangebracht door verzoening. Want, ja, er zijn ook verklarers die zeggen, ja, vrede, zij u lieden. Dat was een groet in die tijd. En dat is waar. Vrede, zij u lieden. Je kunt het bijvoorbeeld ook lezen aan het begin. Ook van de brieven, bijvoorbeeld van de apostel Paulus, vaak wordt er gesproken over genade En vrede zij u lieden. Vrede, dat wens je elkaar toe. Shalom, dat doen de Joden nog. Groet vrede. En vrede, dat is een groot goed. Vrede, aardse vrede, een groot goed. Maar zou dat nou hier nou bedoeld zijn? Aardse vrede. Is het zomaar een loze kreet geweest van Petrus, van Johannes, van Paulus als ze hun brieven schreven? Vrede, zij lieden. Is het zomaar een loze kreet geweest hier van de zaligmaker zelf? Vrede, zij lieden. Nee, dan heeft dat een veel verdere, een geestelijke betekenis. Want als we dan eens kijken bij de geboorte van de Heere Jezus, dan zien daar die herders de hemelen geopend en duizenden engelen. En die gaan zingen. En wat zingen ze? Vrede op aarde. Vrede op aarde. En wat voor tijd was het toen in Israël? Nou, Israël was bezet gebied. Niks van vrede te zien in Israël. De Romeinen waren de baas. Ja, maar zou het dan later komen? Toch vrede dan? Vrede op aarde? Nou, kijk eens naar onze tijd. Waar het wel lijkt of er niet twee mensen meer door één deur kunnen. Haat onderling. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Het gaat allemaal maar door in onze tijd. En er is niets van vrede te zien. En er zijn al boeken vol geschreven over vrede. En er zijn al verenigingen, internationale stichtingen opgericht om de vrede te bevorderen. En het wordt allemaal maar niks. Geen vrede. Hebben die engelen ons dan bedrogen als ze zongen vrede op aarde? Gemeente, dat weten we, dat ze het niet hebben gehad over een aardse vrede, maar een geestelijke vrede. Een geestelijke vrede die nou in het vooruitzicht lag. Namelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Die nieuwe aarde, die doorzuiverd zal worden. Als hij komt op de wolken des hemels, dan zal alle goddeloosheid, maar ook alle goddelozen, die zullen daar weggestormd worden voor zijn aangezicht. En als het dan gaat om die eeuwige hemelse aarde, dat hemelse Jeruzalem, daar zal vrede zijn tot in alle eeuwigheid. Een storeloze vrede, eeuwige vrede. Daar hoeft de Heer het tegen zijn volk niet meer te zeggen: vrede zij u lieden. Nee, maar die vrede, die zal nou in het hart van een ieder leven. Maar daar zal het volkomen voorbij zijn. Dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Dat zal dan weg zijn. Want na ontvangen genade kan zelfs die haat nog zo boven komen. Maar dan zal die weg zijn. Dan zal het een eeuwige, storeloze rust en vrede zijn. Daar, op die nieuwe aarde. Vrede met God. En dat is een vrede, gemeente. Die wordt hier aan deze zijde van het graf al gekend in het leven van Gods kinderen. Dat zij zijn stem hebben gehoord. Vrede zij u lieden. Een geestelijke vrede. Een vrede door Christus. Want ach, dat is zo'n geheimenis. Het woord spreekt er ook al van. Ook in, ik heb het er net ook al aangehaald, hoofdstuk 16 vers 33... De Heer Jezus zegt: deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat zegt de Heer nou hier eigenlijk? Dan zet hij twee dingen tegenover elkaar. Vrede in Christus. In de wereld verdrukking. Dus wat betekent dat? In de wereld verdrukking hebben. Rondom je heen, hier net als als de discipelen rondom de Joden een en al vrees, een en al vijandschap, haat en moord. En dan als naar de Here komt en hij geeft dan die vrede, dan is het van binnen vrede in het hart. Ja, gemeente, dat is iets wat niet te verklaren is. Niet te verklaren. En dan kun je mensen ook ontmoeten, kinderen van God, waar werkelijk alles tegen zit in het leven, die benauwd worden aan alle kanten, en dan in het binnenste vrede. Vrede. Weet je, als zo iemand vraagt, hoe is het? Het is goed. Het is goed. Terwijl nog alles tegen zit, hoe kan dat dan? Nou, dat is nou dat geheim. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is nou die vrede die nou de Heere geeft. Want ach, buiten hem is er alleen maar onrust. Is er alleen maar oorlog. Is er alleen maar vijandschap. Maar wanneer de Heere komt, daar geeft hij vrede. Hij heeft dit ook gezegd, ook in Johannes 14. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Want de wereld geeft ook vrede. En als wij nou buiten God leven, gemeente, dan hebben we geen verdrukking in de wereld. Maar dan mogen we ook nog wel godsdienstig zijn. Maar ten diepste weten we niet wat dat is. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Want de wereld, die heeft vrede met het zijne. Maar waar er nou een nieuw leven ontstaat, dan ontstaat ook een nieuwe levenswandel. En dan wordt die naaste van je, het hoeft nog geen eens door je woorden, die wordt veroordeeld in zijn geweten. Door uw handel en door uw wandel. Hoeft hij nog helemaal niks te zeggen, maar dan kom je erachter. En dat kan zelfs in je eigen familie, in je eigen gezin zijn. Dat er dan vijandschap losbreekt. Vijandschap. Omdat je die vrede hebt verlaten. Want die wereld die geeft wel vrede. Als u die wereld ook vrede geeft. Als u de wereld maar met rust laat. Nou ja, toen maar. Hey, laat ik maar nou maar niet meer met die andersmans zaken bemoeien. Die moet het zelf maar uitzoeken. Als die mij maar met rust laat, ach, het is ook een wereldse vrede. En dan houden we maar een beetje een schijnvrede op. Maar dat is het niet. Maar als nou de Heere nou, wat ik er net ook al van zei, als nou de Heere nou is, nou die rust is gaat opzeggen. Als hij nou die vrede, zogenaamde van vrede van ons, is nou eens gaat afnemen. En die chaos ontstaat. En die vijandschap in ons hart breekt los. Tegen God en vrije geladen. Dus enkel chaos. Enkel chaos. En achter nou heel die chaos en heel die verdrukking van de wereld, daar zit nou de Satan. De Satan, daar weten we, de Satan die is vanaf het begin al bezig geweest om Gods werk stuk te maken. En daar weet Gods kind ook van. Dat waar de Heere nou zaligmakend komt te werken, daar komt die Satan erop af. Dan is de rust opgezegd. Dan ontstaat de strijd. Maar daarom zegt ook Gods woord ook tegen tot vertroosting van Gods volk. Er eenmaal een moment zal komen dat de God des vredes, hoort u het, de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Hij zegt, dat gebeurt eenmaal. Gods volk zal eenmaal de voet op de nek van de Satan zetten en hem verpletteren. Want we zijn in Christus meer dan overwinnaars. Maar ik heb gezegd, die geestelijke vrede, waar ik al wat van heb genoemd, die wordt nou aangebracht door verzoening. En zo hebben we ook Efeze 2 ook gelezen. En we weten ook, even in het kort over Efeze 2, daar gaat het over de zaligheid van de Jood en de Heiden. Nou, die twee konden al nooit met elkaar overweg, Jood en Heiden. Dat er was water en vuur. Maar wat zegt nou de apostel? Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Want hij heeft nou de vijandschap die er was tussen Jood en Heiden, heeft hij aan het kruis genageld. Heeft hij vrede gemaakt, maar dat is niet alleen wat de apostel dan zegt. Het is niet alleen een vrede tussen Jood en Heiden, maar hij bedoelt daarmee bovenal een vrede met God die wordt aangebracht. Want hij zegt dan ook in het 14e vers, want hij is onze vrede. Hij zegt ook tegen die heidenen, eertijds waren jullie van verre, buiten Christus, maar nu zijn jullie erbij geworden door het bloed van Christus. Jood en heiden worden op dezelfde wijze gerechtvaardigd, verzoend met God. En dat is in onze tijd nog precies eender. Hoe komen we nou aan die vrede? Nou, dat is hier waar Gods woord zegt in Efeze 2, dan moeten we met God verzoend zijn. Wat geeft dat woord nou verzoening nou al aan? Het woord verzoening geeft al iets aan dat twee partijen in onmin met elkaar leven. En zo zijn we van God afgevallen en we zijn buiten God komen te staan. En we zijn vijanden van God geworden. Nou, en ik denk dat u dat allemaal wel zult beamen. Ja, we zijn vijanden van God geworden. Maar hebt u het wel eens doorleefd wat dat is? Dat is een hele ernstige vraag. Hebt u dat wel eens doorleefd? Want ik krijg in onze tijd wel eens toch wel de gedachte dat tegenwoordig alleen maar half bekeerde en half heilige mensen met God verzoend worden. Weet u wie er met God verzoend worden? Vijanden. En daarom vraag ik ook heel eerlijk, waar ik in het begin al gevraagd heb, bent u er wel eens buiten gezet? U die gelooft, bent u wel eens ongelovig geweest? U die zegt bekeerd te zijn, bent u wel eens onbekeerd geweest? U die zegt, ik ben een vriend van Jezus, ben je zijn vijand wel eens geweest? Dat zijn wezenlijke vragen. En ik weet, dat moet een godsdienst moet daar niets van weten. Maar waar nou de Heere zaligmakend gaat werken af, hoe zeiden onze vaderen dat, dan is daar de overtuiging. Denk erom, in die overtuiging kan nog twee kanten uitvallen. Want ook met een overtuiging kon je nog staande blijven voor God. Maar wat hebben onze vaderen nou geleerd? En laten we ons daar nog maar aan vasthouden. Die hebben gezegd, op die overtuiging volgt de overbuiging. Weet u wat dat nou is, die overbuiging? Dan komen we als een verlorene voor God te liggen. Daarom ik vraag helemaal niet, bent u bekeerd? Bent u een gelovige? En dan vraag ik wel aan u. Weet u dat plekje waar u verloren bent gegaan voor God? Daar u verloren voor God kwam te liggen. Want o, als de Heere gaat werken en hij gaat doortrekken. En dan neemt hij alles van ons af. Want de catechismus die ook zo zuiver. De catechismus geeft dan ook aan. Dan gaat het niet alleen om onze ongerechtigheden. Dan gaat de Heere ook ontdekken aan de eigen gerechtigheden. Want op de overbuiging volgt nog de ontdekking en die gaat veel dieper. Die gaat veel dieper dan de overtuiging. Weet u wat u daar gaat leren? Dat alles in mijn binnenste God haat. Tot in het diepst van je ziel God te haten. Of klinkt dit vreemd, gemeente? Of zegt u van, nou, daar heb ik nou helemaal geen last van? Bij mij is het nou heel anders gegaan. Ik was zo gewillig. Is dat waar? Is dat waar? Zullen we dan ons hart eens eerlijk onderzoeken? U, jij en ik. Of we werkelijk in het geloof zijn. Weten we wat dat is? Dat wonder. Dat als nou die vijandschap nou op zijn hevigst is. Dan is de redding nabij. Vlak voordat het licht aanbreekt, dat is in de natuur ook al zo, is de nacht op zijn donkerst. Dat is ook in het geest. Gemeente, dat is iets dat u zegt, ja, maar dat wil ik niet. Nou, dat wil ik ook niet. Vijand worden van God. Weet u, nou wordt ons vrome vlees wordt gekruisigd. En dan gaan we ook zien dat ook met zogenaamde onze goede werken, onze beste werken, waar de catechismus zelfs over spreekt, dat we altijd onszelf nog mee bedoeld hebben. Nooit Gods eer op het oog hebben gehad. Maar dat is nou het wonder, gemeente. Als we daar nou voor God verloren komen te liggen als een vijand van Hem. Dat daar nou ook een zondaar nou nabij wordt gebracht, zo hebben we gelezen, door het bloed van Christus. O, waar een mens komt te liggen daarvoor, die heilige en rechtvaardige God. En waar zijn heilige wet tegen mij getuigt en alleen maar zegt, vervloekt bent u, vervloekt. En waar mijn eigen geweten me aanklaagt en waar het verloren wordt, daar wordt nou juist dat wonder geboren. Daar worden we nou juist nabij gebracht door het bloed van Christus. En daarom zegt de apostel dan ook, Hij is onze vrede. Als daar de Christus daar open geopenbaard wordt, ook aan een zondershart, en hij gaat spreken, ik voor u, daar gij anders die eeuwige dood had moeten sterven. Nou, daar wordt het nou een wonder. En o gemeente, let er toch op, in onze tijd van veel verwarring, van al dat godsdienstige gepraat, u moet er maar op letten, of er nog gesproken wordt uit het wonder. Want waar niet gesproken wordt over het wonder van zalig worden. Nou, dat durf ik u rustig te zeggen. Daar is het niet uit God. Al dat beredeneer, al dat gepraat, houd er toch over op. Maar waar de Heere nou gaat werken, gaat hij plaats maken voor dat grote wonder. Want dat proeft hij toch ook wel in de woorden ook van hier de apostel. Dat hij het uitjubelt. Want hij is onze vrede. Deze Saulus van Tarsus, deze Paulus. Wat had deze man een vrede met God? Hij leefde na de wet, onberispelijk, zegt hij. Onberispelijk, had die man een vrede. Tot God begon in zijn leven. Daar stond alles op zijn kop. Dan was het een en al chaos van binnen. Hij wist niet eens wie hij was die tot hem sprak. Heeft 3 dagen en 3 nachten niet gegeten en gedronken. Chaos, wanorde, de vrede opgezegd. Totdat Ananias kwam en hem in de naam des Heren de handen mag opleggen. Het heeft die man toen een vrede in zijn ziel gehad, reken maar. Hij is onze vrede. Maar Geneer getuigt er ook op meer plaatsen dan van. Ook in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ach, als er nou vrede is met God, gemeente. Weet u wat dezelfde apostel hiervan zegt tegen de Filippenzen? Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Weet u wat die woorden nou betekenen? Dan zegt de apostel, dat is zo'n vrede. Vrede met God. Die gaat nou mijn verstand te boven, dat kan ik nou niet uitleggen. En dat zijn nou meemaakzaken, gemeente. Hebben we het geleerd wat dat is? Als die vijandschap zo in ons leven heeft gebruld. Waar je zo gevochten hebt tegen God en vrije genade. Maar waar er nou eens onder komt te liggen. Waar je nou eens verloren komt te liggen voor God. Waar nou die wapens je nou eens uit handen vallen. Waar die kleren van eigen gerechtigheid je nou eens afvallen. Waar je nou eens een naakte, goddeloze, zonder een vijand voor hem komt te liggen. Want daar wordt het toch beleefd, dat grote wonder. Hij is onze vrede. Dan vrede met God drieënig. Dat is toch niet te verklaren. Dat is toch niet in woorden uit te drukken. Maar daar kan Gods volk alleen maar voor eeuwig van zingen. In die vreugde. Eeuwige vrede met God. Deze vrede gaat nog nooit meer weg. Ja, die kan voor de waarneming wel eens weg zijn. Dat zien we hier bij de discipelen. Chaos van binnen. Vrees. Onrust. Als de Heere nou weer eens die vrede schenkt. Dan is het vrede. Want die vrede ligt nou in Gods hand. En die vrede wordt nou nooit meer weggenomen. Zelfs door de duivel niet. Want dan kan de duivel wel eens een kind van God zo bespringen. Dat hij hier van binnen alle vrede kwijtraakt. Dat hij nog wel eens zover kan komen. Dat hij zegt, o God, bent u ooit wel begonnen in mijn leven. Maar toch. Die vrede die ligt nou vast in hem. Hij is onze vrede. Weet je, ik las dat vorige week ook bij Smijtengeld. Hij zegt, dan mag Gods volk nog wel eens blij zijn met de duivel. Met al die verzoeking en bespringing van de duivel. Hij zegt, maar die brengt een kind van God alleen maar dichter bij God. Die brengen hem alleen maar dichter bij Christus, want hij is hun vrede. Maar die duivel kan dat nooit meer wegnemen. Eeuwige vrede. Alle verstand te boven. Denk ik bijvoorbeeld ook aan Hooglied. Hoe heeft daar de bruid het ook gezegd over die vrede met hem. Als dat die gemeenschap met Christus gesmaakt mag worden. Dan zegt die bruid. Hij leidt mij in het wijnhuis. O, dan zegt ook de psalmist. En hier wordt elk in liefde dronken. Dat is zoiets groots, gemeente, als dan de Heer daarover komt, in zijn verzoenende liefde. Dat is zo groot. Daar is het een en al vrede. Een en al vrede. Daar ligt het zo vlak tussen God en je ziel. Dat zijn zulke grote zaken. Ach, dan denk je wel eens, nou wordt het nooit meer anders. Dan zal ik nog altijd voor de Heer mogen leven. En dan zal ik zo op weg en reis gaan, zo naar de eeuwigheid. Dan zal ik straks zo opgenomen worden in heerlijkheid. Wat zeiden ze dan vroeger? Welkom in de strijd. Want dan moet er geleerd worden. Dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Maar in die tijd van die eerste liefde. Als daar die zoete vrede wordt gesmaakt. Daar ligt het vlak. Daar ligt het geheel vlak. En dat is nou vrede. Hier wordt elk. Liefde dronken. Onze derde gedachte. Staan we nog bij stil. Die vrede van Christus die geeft blijdschap en rust. Want ik zei het al. Er was onrust bij die discipelen. Een en al onrust. Omdat ze hem uit het oog waren kwijtgeraakt. En daarmee waren ze alles kwijt. Alleen maar onrust. En nu is alles weer op orde. Ja, dat is die vrede die hem brengt. Nou komt alles weer op zijn plek. Nou is alles weer in orde daarvan binnen. Want de Heere die heeft het ook al gezegd. In de wereld niet alleen verdrukking, maar ook droefheid zul je er hebben. Maar ik zal komen. En ik zal u tot mij nemen. En uw droefheid zal worden tot eeuwige blijdschap. Maar gelukkig heeft de Heere dat in zijn wijsheid ook zijn kinderen willen geven. Dat ze aan deze zijde van het graf daar toch wel eens iets een voorsmaak van mogen hebben. Waar ze straks eeuwig in mogen delen. In die blijdschap. Heeft alles te maken met die vrede. Blijdschap. Want we lezen dat hier ook bij die discipelen. Als ze dan hem zagen. ze werden verblijd. Als hij komt, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, weer in het leven van zijn kind, daar is het blijdschap. Daar is gemeenschap met hem. En daar is voor een ogenblik, valt nog alles om je heen weg. Alles om je heen weg. En dan kan een kind van God wel eens op dat moment in de grootste nood en dood zijn. Wel eens meegemaakt ook op het sterrenbed van een kind van God. De Heere die had zijn tegenwoordigheid, had hij teruggetrokken. Een en al duisternis. Toch zegt die vrouw, toen we aan de vroegen, hoe is het met u, toen zegt ze, het is goed. Het is donker, maar het geeft niet. Het is goed. Omdat ze wist dat de Heere terugkwam. Oh, en toen de Heere terugkwam. Ja, toen straalde de blijdschap weer van haar wangen. En zo is deze vrouw ook ingegaan tot de koning. Vrede met God. Gemeente, weet u wat dat is? Dat is God aan je kant hebben. Daar zegt de apostel ook van tegen de Romeinen. Zo God voor ons is, wie zal dan al tegen je zijn? Nou, dat geeft toch blijdschap, geeft toch ook rust, of niet? Of niet? God tot je delen hebben. Wat moet je dan nog anders hebben hier op aarde? Heb je toch alles? Toch? Moeten we dan nog overal op andere dingen gaan bouwen? Moeten we dan nog ons compleet gaan indekken tot een levensverzekering toe? Noem maar al die goddeloosheid maar op. Wie heb ik nevens u omhoog? Daar ligt het vlak, God aan je kant en dan weet je het. Dan zullen alle dingen medewerken ten goede. Want waar hij komt, daar komt hij ook volledig. O, dan mag een kind van God rusten. Rusten in zijn woord. Rusten in zijn daden. Rusten in die doorboorde handen van hem. Rusten in die doorstoken zijde van hem. Daar is geen vrees meer. Want waar nou die liefde, die vrede een ogenblik is, daar wordt de vrees uitgedreven. Die moet er, op dat ogenblik moet die eruit. En daar is dus alles in vrede. Ondanks wat er dan ook gebeurt om je heen. Moet alles medewerken ten goede. Want hij is onze vrede. Kan een kind van God in de grootste moeite en noden zijn. Dan kan hij een ontzaglijk kruis op dat moment moeten meetossen. Waar die vrede op dat ogenblik wordt gesmaakt. Daar wordt het kruis zoet. Zoet. Daar is zijn juk is zacht. En zijn last is licht. Dat kruis dat wordt zoet. Alles door die gemeenschap met Christus. Vrede, zij u lieden. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Maar er is ook een valse vrede, gemeente. We weten van de valse profeten in het Oude Testament, die spraken altijd tot het volk. Vrede, vrede, zij u lieden. Wij zijn des Heeren tempel. Was een valse vrede. En uiteindelijk kwamen dat volk van Israël ook elke keer weer achter dat ze in plaats van vrede Gods toorn ontvingen. En waarom verkondigden ze vrede, deze valse profeet? Weet u wat ze nou altijd deden? Ze sloegen altijd één ding over, namelijk de zonde. En dat we te maken hebben met een heilig en rechtvaardig God. Denk erom, gemeente. Dat als dat niet meer verkondigd wordt, dan we met een God van rechtvaardigheid en heiligheid te doen hebben, dan komen we terecht in een oppervlakkige godsdienst. En dan gaan we onszelf maar wat vrede aanpraten. Maar we komen er voor eeuwig mee om. Nee, vrede is iets wat de Heere moet schenken. Valse vrede. Een mens begint zich op te knappen. Een mens die heeft, ja, zo wat in de zonde geleefd, wat in de wereld geleefd. En dan zo wat ouder geworden. En dan gaan die wilde haren er een beetje af. En dan is, jongens, we gaan weer naar de kerk. En jullie moeten naar catechisatie. Er vindt een verandering plaats in het leven. Het wordt opgemerkt. En ik heb het al in zoveel gemeenten gezien. Zulke mannen die komen dan ook gelijk in de kerkraad. Worden de handen opgelegd. Want ja, zulke dingen, die heb je toch niet van jezelf. Die komen toch niet uit jezelf voort. Vriendelijk tegen alle mensen. Weet u waar ze openbaar komen? Tegen een separerende prediking. Waar ze op de valse gronden wordt gewezen. En op de ware gronden. Dan worden ze altijd kwaad. Dan gaat er altijd iets stijgeren in het binnenste. Mensen die hen onrustig maken. Die haten ze. Die haten ze. Want een mens heeft vrede met zichzelf gesloten. Deze mensen hebben ook zo'n gruwelijke hekel aan Gods volk. Ze hebben ook zo'n gruwelijke hekel aan die mensen. Die altijd maar zuchten. Die altijd maar leven ook in het gemis. Die alleen maar van het gegeven kunnen leven. Och, ik hoorde het laatst ook nog van een meisje, een jonge vrouw. Nou ja, die komt dan ook een beetje in die kringen van, nou ja, met die stichting Hartkraai en zo. En ze worden vroom. En ze worden hoogbekeerd. Dan zegt ze tegen de ouders, denk je dat ik nou zo lang ga wachten als jullie? Het kan veel anders. En ze is een kind van God. Vrede gesloten. Vrede. Met zichzelf. Het is een vrede gemeente. Zonder enige trouw. Zonder strijd. Zonder gebedsworsteling. Een vrede. Deze mensen zijn ook nooit bekommerd over hun eigen staat. O, laat ons hart toch eerlijk onderzoeken. Maar die hebben altijd rust. Deze mensen zijn ook te herkennen. Dat ze die nederigheid, die ootmoedige gestalte ook niet kennen. Nee, ze staan altijd met dat vingertje boven een ander. Over dat zuchtende volk van God. Staan ze boven, ook boven de discipelen gaan ze staan. Je mag niet ongelovig zijn, pas erop, dat mag niet. En je moet dit en je moet dat. Valse vrede, ook tieren godsvrees. Gods vrucht wordt ook niet gevonden in hen. Geldt dat u? Geldt het jou, geldt het mij. En weet je wat die vrede nou is? Dat is nou niets anders dan een vleeselijke gerustheid. Onderzoekt uzelf nou, zegt het woord. Of gij in het geloof zijt. Of gij in die vrede zijt. Maar we hebben ook verteld hoe het nou gaat bij Gods kind. Daar wordt de rust opgezegd. Daar ontstaat er geen vrede, maar daar ontstaat oorlog. Oorlog met God. Oorlog tegen genade. Oorlog tegen zijn woord. Oorlog tegen alles wat met God te maken heeft. Maar denk erom, gemeente. Gods kind weet het ook van die bittere, bittere tranen in het leven. Want ze leren hun vijandschap bewenen. En ze leren dat bewenen. Naar dat kruis van Christus. Ze zullen zien in wie ze doorstoken hebben. Of we kwamen daar ook nog in mijn eigen gemeente hebben. Behandelen we de christenreis. En dan staat Christen daar nou voor dat kruis. En dan valt zijn pak van zonde af. En dan is hij zeer verblijd, staat er. Maar weet u wat er dan ook staat? Dat nou deze man bitterlijk gaat wenen. Dan zeggen ze, nou, je bent toch verlost en waarom ween je dan? Nou, dan gaat hij zien. Christus hing daar niet vanwege zijn eigen zonde. Hij hing daar nou niet vanwege de zonde van een ander. Hij hing daar vanwege mijn zonde. Dus dan ligt de schuld niet meer bij de Romeinen, niet bij de Joden. En is mijn zonde. En daar wordt nou hartelijk geweend. Daar wordt nou geleerd wat het is, een verdieping in de smart, in de zonde, schuld, daar te kennen. Daar wordt die vijandschap, die wordt beweend. Ach, maar toch is dat ook dat volk wat nou die echte vrede heeft ontvangen. Maar altijd in een weg van tranen, van worstelingen. In een weg van benauwdheden. Een weg van bidden. Een weg waar je eigen onwaardigheid gaat leren kennen. Heer, ik ben het niet waardig dat gij nog naar mij om zou zien. Maar dat is ook een volk. Dat als ze nou die vrede hebben ontvangen, weet u waar ze aan te herkennen zijn? Aan een nederige gestalte, die onwaardigheid. Een ootmoedige gestalte. Ze zijn te herkennen. Die ootmoed. Dat ze zeggen, Heere, waarom was het op mij gemunt? Dat gij zoveel geen ontferming gunt. Ik hoorde plaats ook nog van iemand. Van een kind van God, hij zegt. En zei, ik had er wel 1000 om me heen kunnen aanwijzen, die veel beter waren dan ik. Daarom was het op mij gemunt. Hoort u dat? Hoort u dat? Spreken vanuit het wonder. Vanuit de eigen onwaardigheid. Het is ook een volk wat moe is van de zonde. Wil ik niet zeggen dat het iedere dag is, was dat maar waar. Maar er zijn ogenblikken waar een kind van God gaat leren dat nou die vrede die er bij ogenblikken is tussen God en zijn ziel, nou wordt weggenomen door de zonde die er altijd maar weer tussen komen. Dat je gaat verstaan wat dat is, moeten zijn van de zonde. Dat je het wel eens met Jacob uitroept. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Hier is die zaligheid niet te vinden. Ik mag wel eens een ogenblik wat van die zaligheid in mijn ziel gevoelen. Als ik nog weer eens iets uit de hemel mag ontvangen, dat ik het uitroep, hij is onze vrede. Maar elke keer, zo genoten, zo ook weer toegesloten. Ach, een volk, wat zichzelf niets durft toe te eigenen, totdat de Heer het gaat bevestigen vanuit zijn woord. Als het komt te verzegelen door zijn geest. Een volk, gemeente, die nou die ware vrede heeft en die nou voortdurend aan het onderzoeken is. Die vrede nou wel uit God? Of heb ik nou zelf vrede gemaakt met God? Of is nou die vrede nou van boven gekomen? Door het bloed van Christus. Ben ik daar nou als een vijand met God verzoend? Heb ik daar nou geleerd wat het is? Te rusten op dat algenoegzame offer van Christus. Hij is mijn vrede. Vrede met hem. En dat geeft ook vrolijkheid. Dat geeft ook rust. Dat geeft ook blijdschap. Geeft ook roem en stof. Om deze God te gaan grootmaken. Ach, gemeente. Daar mag Gods kind wel eens toch naar verlangen. Ja, toch. En die momenten. Als daar de Heere nou weer eens terugkomt. En hij zegt, vrede zij u lieden. En waar die vrede nou weer mag afdalen in het hart. Gemeente, dat maak je zo klein. Zo klein. Daarom ook, ik kan niet uit de voeten met al die springende godsdienst van onze dagen. Die het altijd maar hebben. De hoogmoed ruimt er vanaf. Maar waar er nou iets van die vrede van Christus in de ziel mag afdrukken. Dan word je zo klein voor God. Dan krijg je op dat moment ook zo'n haat tegen de zonde. Vanuit de liefde tot hem. Omdat je wel wenst om bonden te zijn. En met Christus te zijn, dan zeg je met Paulus, dat is zeer ver het beste. Want hij is onze vrede. Om eeuwig in die storeloze vrede deze God te mogen grootmaken. Wat zal dat toch zijn, kinderen van God? Wat zal dat toch zijn in die eeuwige heerlijkheid? Dan zal er nou nooit meer één zondige gedachte zelfs in je hoofd, in je hart opkomen. Maar dan zal het eeuwige orde zijn. hier van binnen. Eeuwige vrede van binnen. Een vrede van buiten. Om hem te mogen aanschouwen. Om die de tekenende nagelen nog in zijn handen draagt. Tot in alle eeuwigheid. En in die handen, daar ligt nou de zaligheid van de kerk. Ze zijn in zijn handen gegraveerd. En het zijn nou die doorboorde handen. Die nou voortdurend, zegenend over zijn volk staat uitgespreid. Vrede zij uw lieden. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Als de Heere weer die vrede schenkt, dan is er ook weer kracht om verder te gaan. Elk hunne zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Ze zullen allemaal eenmaal thuiskomen door Gods kracht, door zijn vrede. Psalm 84, het vierde vers. Geef al het zonde, spreken en het luisteren. Ga met ons naar onze huizen. Heere, wees in het bijzonder met degenen die alleen thuis komen. Wilt u hen opwachten met uw heil? O Heere, spreek dat door onze zielen. Ik ben uw heil alleen. Om die vrede in u te mogen vinden. Om het met de apostel te mogen zeggen. Want hij is onze vrede. O Heere, als we nog in die rust leven, eigen gemaakte vrede. Wilt u die vrede dan maar eens opzeggen. Die rust maar eens wegnemen. Dan nog eens heilig onrustig mogen worden. Totdat we die rust vinden in u, o God. In u, God, drie enig. Heere, ga zo met ons. We bidden dit uit genade om Jezus' wil. Amen. De slotzang is van Psalm 111, het vierde vers. Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Het vierde vers van 111. Zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.